Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Vanavond is er een jonge dienst waarin dominee Verheul uit Berkenwoude voor zal gaan. Natuurlijk is de hele gemeente uitgenodigd voor deze dienst. Het thema is: zie hoe Jezus lijdt voor mij. En na de dienst zijn de jongeren van harte uitgenodigd in het kruispunt om verder te kijken naar de film The Gospel of John. Er is vanavond geen volledige liturgie. Denkt u eraan uw Bijbel en weerklank mee te nemen. Op donderdagavond 3 april is er van 7:15 tot 7:15 het stadsgebed. Deze keer hier in de kerk, dus niet in de basiliek. Iedereen van harte uitgenodigd mee te bidden voor stad en maatschappij. Op dinsdag 1 april is de slotavond van de catechisaties. We sluiten het seizoen af met het eten van patat en snacks in het kruispunt en we beginnen om 6:30. In verband met het einde van de catechisaties hebben de jongeren afgelopen dinsdag hun boekjes meegekregen die we hebben gebruikt. Zo kunt u als ouders nog eens nalezen waar we het afgelopen seizoen bij hebben stilgestaan. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de heer De Rooij van Immingplein, die verblijft in Vilente de Klinkberg in Ede. We bidden voor Jan de Gier van beneden eind Noordzijde in Benschop, die thuis herstelt van een knieoperatie. We danken met Karsten en Irene van Riezen in Azië dat zij weer een visum mochten ontvangen. We bidden voor Marlies en Wilke den Hertog en inwoners van Thailand en Myanmar na de zware aardbeving van vrijdag jongsleden. We bidden voor Jan Schouten, Gerard en Anneke Buitenweg en Kees Bol, die op dit moment in Israël zijn om te helpen in de Oost, nu nog vele mannen nog steeds dienst moeten doen in het leger. Als eerste lied zingen we Psalm 25, vers 3 en 10. Vers 3 begint met: denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En vers 10 begint met: hoed mijn ziel en redsuitnoden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Na het zingen van vers 3 en 10 van Psalm 25 kunt u in stil gebed een zegen vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen op deze vijfde Lijdenszondag de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22. Psalm 22, het zevende en achtste vers. Zij rukken aan met opgesperde mond. Als roofdieren komen ze op me af. En zelf leid ik daar verschrikkelijk onder, zegt de dichter in Psalm 22. En zo zingen we ook deze woorden met het oog op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Psalm 22, vers 7 en 8. Laten we samen naar de goede geboden van de Heere onze God luisteren uit Exodus 20 en Marcus 12. Luisteren en ze ter harte nemen. En vervolgens zingen van lied 145, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 145. Waarin het gaat over het feit dat je met je zonde bij Christus terecht kunt aangeklaagd. Voor je schuld vind je troost en vergeving bij Jezus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, afzondert voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde de Heer Jezus hem: het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat betekent dat er geen andere God is dan de Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. O Jezus, zie mij aan. Zo bad ook de moordenaar aan het kruis, toen hij tegen u zei: gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Heere, zie mij aan. Zie mij aan in uw liefde en in uw genade. Zie mij aan als de middelaar die voor mijn zonden aan het kruis gestorven is. Zie mij aan, o Heere, en ontferm u over mij. Ja, wij hebben het gezongen nadat wij geluisterd hebben naar Gods geboden, uw gebod. Heere, de samenvatting die u er zelf ook van gegeven hebt. God lief te hebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf. Heere, dan moeten we ons voor u verootmoedigen. Dan moeten we u eerlijk belijden dat het niet vanzelf is gegaan om te leven overeenkomstig dat gebod. Dat het niet zo was dat we het altijd maar van harte deden. Dat we ze overtreden hebben, uw geboden. En zo komen we tot u, o Heere Jezus, en bidden we u: zie ons aan. Zie ons aan als onze Heer, als onze Verlosser, als onze Redder, en ontferm u over ons. En wees zo onze middelaar, onze Verlosser, onze Bevrijder. U, die in onze plaats wil staan. Ja, wij danken u, o God, dat u uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Dat hij is neergedaald in deze wereld. Ja, dat hij is neergedaald tot in de diepte van de hel, om ons te verlossen van al onze zonden. Zodat wij, o God, in alle vrijheid, alle vrijmoedigheid en blijmoedigheid ook tot u mogen naderen. Vol verwondering en vol ontzag dat u de weg van genade zelf voor ons ontsloten hebt door uw eigen Zoon te zenden in deze wereld. Wij danken u daarvoor, wij loven en prijzen u dat Jezus de naam gegeven, de naam van Jezus ons gegeven is tot ons behoud. En dat wij ook vanmorgen in zijn naam hier bij elkaar mogen komen. Dat we mogen leven uit uw genade elke dag weer. Dat we elke dag, Heere, mogen weten dat we als geliefde kinderen van u door dit leven mogen gaan. Niet omdat wij dat ernaar gemaakt hebben, maar omdat u ons in Christus als uw kinderen wilt aannemen. We danken u voor het feit dat we zo tot u mogen naderen en u mogen bidden om uw zegen. Om uw zegen en om uw kracht. Ja, Heere, en ook om uw woord. Ja, dat u tot ons zult spreken. Zodat wij, Heere, achter de Heer Jezus aan mogen gaan. Dat wij ons leven aan u mogen toewijden. Dat we vol overgave mogen leven. Vol verwachting en vol vertrouwen in u. O God, zie ons dan zo ook in uw Zoon Jezus Christus aan. En schenk ons uw zegen en uw genade. En breng ons zo aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus Christus. Om te geloven dat alles wat we van u ontvangen, we het alleen ontvangen door hem en uit hem. Dat hij degene is door wie u de toegang tot u hebt ontsloten. En dat hij degene is uit wie wij ontvangen volheid van genade. Volheid van uw liefde. Wil zo onze blik op de Heer Jezus gericht laten zijn, in het bijzonder in deze lijdenstijd. Maar laat onze blik altijd op hem gevestigd zijn. En misschien, Heere, moeten we ook wel bidden voor die en gene die nog steeds buiten de Heer Jezus omleeft. Die de blik niet op de Heer Jezus Christus richt, maar op de een of andere manier toch het nog goed probeert te krijgen tussen u, hem of haar. In plaats van te vertrouwen op het enige offer van onze zaligheid dat Jezus heeft gebracht. Misschien zijn er ook wel die er wel zijn in de kerk en misschien ook wel meeluisteren. Maar ja, echter uit leven, daar is het nog niet van gekomen. O God, wij komen tot u om u te vragen of u ook in hun harten wilt doorwerken met uw geest. Opdat het, Heere, ons diepste verlangen mag zijn om onze troost en onze bemoediging en onze zekerheid in de Heere Jezus te vinden. En om hem te volgen in geloof en in vertrouwen en in gehoorzaamheid. Zo zien wij op u, o God, en bidden we u dat u zelf het alles zult maken tot eer van uw naam en tot heil van ons allen. Dat u zelf met uw geest in ons midden zult werken. Wij bidden u erom en wij verlangen ernaar. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, wij. De tekst voor de verkondiging is uit Matteüs, maar we lezen eerst nog een aantal versen uit het boek 2 Samuel. 2 Samuel 24. En daarna ook nog een gedeelte uit Hebreeën 10. Eerst lezen we uit 2 Samuel 24. Vanaf vers 9. Boven het gedeelte staat de zonde van de volkstelling. David die houdt een volkstelling om te zien hoe groot zijn leger is. En we lezen dan in 2 Samuel 24 vers 9. Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk. Er waren in Israël 800.000 strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. En de mannen van Juda waren 500.000 man sterk. Het hart van David bonste in hem nadat hij het volk geteld had, en David zei tegen de Heere: ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, Heere, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb dwaas gehandeld. Toen David 's morgens opstond, kwam het woord van de Heere tot de profeet Gad, de ziener van David. Ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de Heere: drie dingen leg ik u voor. Kies er voor u één uit. Dan zal ik dat bij u doen. Zo kwam Gad bij David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen hem: zal er 7 jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u 3 maanden vluchten voor uw vijanden, terwijl die u achtervolgen? Of zal er 3 dagen pest in uw land zijn? Wel nu, overweeg dit en zie wat voor antwoord ik hem, die mij gezonden heeft, moet brengen. Toen zei David tegen Gad: het benauwt mij zeer. Laat wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Het gaat voornamelijk om het laatste vers: laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Dan lezen we uit Hebreeën 10. Vanaf vers 23 tot en met 31. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die heeft gezegd: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. De Hebreeënbriefschrijver Paulus waarschuwt de gemeente ervoor dat ze niet van Christus af moeten vallen, dat ze hem niet moeten verlaten. En dan zegt hij in vers 31, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als je zonder Christus in zijn handen valt. En dan willen we nu lezen uit Matthäus 17. Matthäus 17 vers 22 tot en met 23. Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen, en ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd. In handen van mensen, in handen van God. Ik heb jongens en meisjes vandaag een boek meegenomen. Met een plaat van koningin Wilhelmina. En dit is haar dochter, prinses Juliana. En koningin Wilhelmina, die leefde in de tijd dat ook de Tweede Wereldoorlog begon. En dat was in 1940, 10 mei 1940, toen vielen de Duitsers ons land binnen. En aanvankelijk was koningin Wilhelmina van plan om in Nederland te blijven. Maar de Duitsers die probeerden haar ondertussen wel in handen te krijgen. In handen te krijgen, dat betekent ze probeerden haar gevangen te nemen. En de koningin wilde eigenlijk blijven in Nederland, maar op een gegeven moment toen wel zichtbaar werd dat de Duitsers zouden winnen, toen zeiden ze tegen de koningin, u kunt maar beter naar Engeland vluchten. U kunt maar beter niet in handen van de Duitsers vallen. U kunt maar beter naar Engeland gaan, want daar kunt u nog iets voor het Nederlandse volk betekenen. En zo is koningin Wilhelmina gevlucht. Ze mocht niet in handen van de Duitsers komen, maar ze moest naar Engeland gaan om daar de mensen voor Nederland nog iets te kunnen betekenen. Nou, en dat in handen van komen, daar gaat het ook over in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. De Heere Jezus die heeft het erover dat hij in handen van de mensen zal vallen. En zo moest koningin Wilhelmina, die moest juist uit handen van de Duitsers blijven om toch nog iets voor haar volk te kunnen betekenen. Maar de Heere Jezus moet juist in handen, niet in handen van de Duitsers, maar in handen van de mensen komen. In handen van de mensen die hem uiteindelijk zullen doden. Je zou kunnen denken van, ja, wat heeft dat nou voor zin? Hij had toch beter weg kunnen lopen, want dan was hij niet gestorven. Maar Jezus moest het juist doen. Want alleen op die manier kan hij mensen redden, kan hij mensen verlossen, door in handen van de mensen te vallen. Nou, daarom moest hij sterven, en zo is hij ook gestorven. En daar willen we ook van zingen met lied 564... Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan mag je erbij denken dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in handen van mensen, zodat hij zal sterven om ons te verlossen. Ja, gemeente, we hoorden David in de eerste schriftlezing zeggen: laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laten wij echter niet in de hand van mensen vallen. Het zijn woorden, ik had het u al gezegd, van David nadat hij de zonde van de volkstelling had begaan. Een zonde omdat hij op die manier wilde inventariseren hoeveel soldaten hij had. Hij wilde graag weten op hoeveel mannen hij kon rekenen in geval van een oorlog. En tegelijkertijd kon hij met deze inventarisatie laten zien hoe groot zijn macht is. Doet een beetje denken aan de defensievergelijker die je tegenwoordig op de site van de NOS kunt vinden. Als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je zien hoe groot de legers van Europa en van de Verenigde Staten en van Rusland zijn. Je kunt zien hoeveel tanks en hoeveel soldaten en hoeveel vliegtuigen er zijn. En waarom? Nou ja, natuurlijk omdat iedereen wil weten of we uiteindelijk zonder Amerika Rusland ook wel aankunnen. Nou, zo'n inventarisatie houdt David ook. Hij wil de macht van zijn leger bepalen. En daarmee vertrouwt hij niet op God, maar hij vertrouwt op mensen. En daarom wordt de profeet Gad naar David gezonden om het oordeel aan te kondigen. En het opvallende is, zoals we hebben gelezen, dat David zelf mag kiezen uit drie dingen. Hij mag kiezen hoe het oordeel zal plaatsvinden. Het is geen eenvoudige keuze, maar één ding is voor David zeker. Hij wil niet in de hand van mensen vallen, maar in de hand van de Heere, want zijn barmhartigheid is groot. Daarom zegt hij, laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laten wij echter niet in de hand van mensen vallen. Anders gezegd, bij God kun je nog op liefde en genade rekenen, maar van mensen hoef je dat niet te verwachten. Want als mensen kwaad tegen je in de zin hebben, dan zijn ze meedogenloos. Als zij dan de vrije hand krijgen, of als ze denken dat ze de vrije hand hebben, dan ben je met mensen heel slecht af. En wie de geschiedenis kent en het nieuws volgt en om zich heen kijkt, die weet dat deze woorden van David niet uit de lucht gegrepen zijn. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. En ook voor de hele wereld kwam er bevrijding van die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. Hoeveel kwaad hebben mensen elkaar niet aangedaan in al die jaren? Hoeveel miljoenen mensen zijn er niet omgekomen? Hoeveel miljoenen mensen meer hebben er niet geleden? En daarna is het niet beter geworden. Ook al wordt er sinds 1945 gezegd, nooit meer Auschwitz. Maar ik hoef alleen maar de plaatsen van namen van Srebrenica of van Syrië te noemen. Mensen hebben nog steeds daarna ook vreselijke dingen gedaan. Mensen kunnen vreselijke dingen doen, kunnen elkaar vreselijke dingen aandoen. Niet alleen in oorlogen, maar ook daarbuiten. Ik moet hier denken aan Gisèle Pelicot, de vrouw van Dominique Pelicot, die haar drogeerde en haar door 83 mannen liet misbruiken. Vreselijk. Maar ik kan ook denken aan de kinderen die gepest worden op school. Elke dag is voor hen een hel. Het leven wordt hen onmogelijk gemaakt. Als mensen kwaad tegen je in de zin hebben en ze krijgen de vrije hand, dan zijn ze meedogenloos. En daarom zegt David tegen de profeet Gad: laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Nu zou ik iemand kunnen zeggen dat het toch niet altijd zo is. Je kunt toch ook heel goed af zijn in de handen van mensen. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ook in de Bijbel zijn er genoeg voorbeelden van mensen te vinden die juist veel goed voor anderen hebben gedaan. Ik denk aan de vier vrienden die hun verlamde vriend op het dak van het huis dragen en hem door het dak naar beneden laten neerdalen voor de Heer Jezus. Zodat hun vriend vergeving van zonde kan ontvangen en genezing, zodat hij weer kan lopen. Een ander voorbeeld van mensenliefde is natuurlijk het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan over wie de Heer Jezus spreekt. Niet als een verhaal, maar als een gebeurtenis. En we horen hoe een Samaritaan een zwaargewonde man, een zwaargewonde Joodse man helpt. Ook al leven Joden en Samaritanen onderling in vijandschap. De Samaritaan gedraagt zich ten aanzien van de Joodse man als een vriend, als een broeder. Zo zijn er voorbeelden te vinden in de Bijbel dat afhankelijkheid van mensen ook heel positief kan uitvallen. En naast voorbeelden uit de Bijbel zijn er natuurlijk ook voorbeelden uit ons dagelijks leven, waarin je niets te vrezen hebt van mensen als je in hun handen valt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan artsen en verpleegkundigen. Tijdens een operatie of als je bedlegerig bent, dan ben je helemaal van hen afhankelijk. Ze zitten letterlijk met hun handen aan je lijf. En als je onder narcose bent, dan is hun leven in hun handen. Dan heb je daar geen enkele controle meer over. En toch laat je het gebeuren. Want je weet dat je bij hen in goede handen bent. Artsen en verpleegkundigen, ze zijn uit op je genezing. Of op een leven dat in ieder geval leefbaar is tot het laatste toe. Ik denk ook aan de reddingswerkers in Myanmar en Thailand die hun uiterste best doen om mensen te redden uit de ingestorte gebouwen. Er zijn dus genoeg voorbeelden uit de Bijbel en in de dagelijkse praktijk die laten zien dat je gerust jezelf aan de handen van mensen kunt toevertrouwen. Maar dat betekent niet dat de woorden van David uit de lucht gegrepen zijn. Laat het toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van de mensen vallen. Want als mensen iets kwaads in de zin hebben, dan zijn ze meedogenloos. Als ze de ruimte krijgen, of als ze denken de ruimte te hebben, dan gaan ze ongenadig tekeer. Auschwitz, Srebrenica, Gisèle Pelicot, kinderen die gepest worden op school. Mensen kunnen verschrikkelijke dingen met mensen doen. Meedogenloos zijn. Beangstigend is dat. Beangstigend. En nu lezen we in Matteüs 17, vers 22 en 23, dat Jezus dat nu gaat overkomen. Dat hij in de handen gaat vallen van meedogenloze mensen. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen hem doden. Jezus komt in de handen van mensen die van hem af willen. Mensen die hem niet kunnen uitstaan. Mensen die hem aankijken met een vijandige blik. Die hem spottend aankijken. Die hem vernederen. Die hem al hun haat, die al hun haat en afkeer over hem botvieren. Met het ultieme doel om hem te doden. Jezus komt in handen van mensen die meedogenloos tegen hem tekeer zullen gaan. En als ik daaraan denk, ja, dan lopen de rillingen me over de rug. Jezus in de handen van mensen. Vreselijk dat hij dat heeft moeten ondergaan. Dat hij met mensen geconfronteerd werd die zo meedogenloos tegenover hem waren. Maar het zal gebeuren. Dat is onvermijdelijk, zo moet het woordje zal in vers 22 opvatten. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Zo zal het gaan, dat ligt vast. En zo is het ook gegaan. Jezus is in handen van meedogenloze mensen gevallen. Hij is meegenomen vanuit Gethsemane naar het huis van de hoge priester. Daar is hij mishandeld en daar is hij bespot en daar is hij ter dood veroordeeld. Hij is weggevoerd naar Pilatus en Herodes en hij heeft in spottende blikken gezien. En hij is door de soldaten gegezeld en die hebben hem belachelijk gemaakt. En toen hebben ze hem naar Golgotha gevoerd om hem daar te kruisigen. En terwijl hij aan het kruis hing, werd hij bespot en gehoond. Jezus is in de handen van meedogenloze mensen overgegeven. En hij heeft geleden onder het leed dat zij hem hebben aangedaan. En uiteindelijk hebben mensen hem gedood. En zo heeft hij ondervonden wat zoveel op deze wereld meemaken en hebben meegemaakt. Hij heeft ervaren wat mensen ons kunnen aandoen. Hij weet het, wat het is als je als mens als een stuk vuil wordt behandeld. Hij heeft het meegemaakt. Hij heeft hetzelfde meegemaakt als minderwaardig en werd als een minderwaardige beschouwd. Hij heeft ondervonden wat het is als mensen een onterecht oordeel over je vellen. Hij weet wat het is om mishandeld te worden. Hij heeft ervaren wat het is als je wordt gepest. Hij weet wat het is als je na een oneerlijk proces wordt gedood. Jezus heeft het allemaal ondergaan. Ja, daar zit natuurlijk ook iets troostrijks in. Want zo kan hij heel goed begrijpen en aanvoelen wat je zelf ervaart als mensen zich tegen je hebben gekeerd. De Heer Jezus kent je pijn. Hij kent je verdriet. Hij kent ook je verontwaardiging over het onrecht dat je wordt aangedaan. Hij heeft het zelf aan de lijve ondervonden. En zo kan hij letterlijk medelijden met je hebben, omdat hij hetzelfde leed heeft geleden die jij en anderen als slachtoffer van andere mensen meemaken. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden. Het is verschrikkelijk dat de Heer Jezus dit heeft mee moeten maken, heeft moeten doormaken. Maar zo kan hij juist heel dicht bij je komen, als je het zelf hebt meegemaakt of als je het nu meemaakt. Het onrecht dat anderen je aandoen. Jezus weet wat het is. Hij kan je begrijpen. Hij voelt het aan. Hij is in dezelfde positie geweest als jij, als u. Dan is de vraag, hoe is hij eigenlijk in die positie gekomen? We lezen in Matthäus 17 dat de Heer Jezus zegt dat hij overgeleverd zal worden in de handen van mensen. Maar de vraag die we daarbij kunnen stellen is, wie hem dan overlevert in de handen van mensen? Ja, en op die vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Het eerste is dat hij overgeleverd wordt door Judas. Judas die hem verraden heeft bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij heeft Jezus overgeleverd in hun handen, zodat zij hem gevangen konden nemen in de hof van Gethsemane. Maar een andere mogelijkheid is om hier te denken aan God. God zelf. God zelf levert Jezus over in de handen van de mensen. Hij laat het toe dat ze hem gevangen zullen nemen. Hij staat er toe dat mensen hem zullen doden. Jezus wordt overgeleverd door God aan de mensen, zodat zij met hem kunnen doen wat zij met hem willen doen. Overgeleverd in de handen van mensen door God. God heeft hem in handen van de mensen gegeven. Wie zijn die mensen dan eigenlijk? In de eerste lijdensaankondiging die wij eerder hebben gehoord, zegt Jezus dat hij veel zal moeten lijden van de oudsten, de overpriesters en de oudsten van het volk Israël en dat hij gedood zal worden. Maar in de derde aankondiging horen we hem zeggen dat de Zoon des Mensen aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd zal worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Maar dan staat er vervolgens, en zij zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En we zien hier dat zowel de leiders van het Joodse volk als de heidenen, de Romeinen, degene zijn aan wie Jezus wordt overgeleverd. De Joden en de Romeinen, de Joden en de heidenen, aan hen wordt Jezus overgeleverd. En het is goed om dat te beseffen dat Jezus in de tweede aankondiging over hen spreekt als mensen. Mensen. Mensen zoals Joden als heidenen. Ik vind het belangrijk om dat zo te zeggen in een tijd van voortwoekerend antisemitisme. Ook al hebben we met elkaar gezegd dat Auschwitz nooit meer zal plaatsvinden. Joden worden nog steeds gehaat en bespot vanwege hun Joods zijn. En ook vandaag de dag zijn er mensen die Joden niet als mensen zien, maar als minderwaardig. Maar Jezus noemt zowel Joden als heidenen mensen. En daarom heeft niemand het recht om op Joden neer te kijken. Aan de andere kant is er ook geen enkele reden om Joden boven andere mensen te verheffen. Want dat bestaat namelijk ook, we noemen dat filosemitisme. Waarbij Joden worden geïdealiseerd als bijzondere mensen, omdat Israël het volk van God is. En vooral in christelijke kring bestaat dat gevaar, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Maar Joden zijn geen betere mensen dan andere mensen, zoals ze evenmin slechter zijn dan andere mensen. Joden zijn mensen zoals u en ik. Joden zijn mensen. En samen met de heidenen zijn zij de mensen aan wie Jezus wordt overgeleverd. Hij komt in hun handen en zij zullen hem ter dood brengen. Hij wordt in hun handen overgeleverd. En het is God die dat doet. God geeft zijn zoon over in de handen van mensen. En de grote vraag is natuurlijk, waarom laat God dit gebeuren? Waarom levert God zijn zoon uit aan mensen, zodat ze hem kunnen doden? Waarom geeft God zijn zoon uit handen aan mensen die meedogenloos zijn? En het antwoord op die vraag is, zodat zondige mensen niet in de handen van God zullen vallen. Ja, ze hebben dat kunnen lezen in Hebreeën 10 vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, zegt iemand, dat is ook raar. Zojuist hebben we gehoord dat David in Samuel 24 zegt, laat het toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot, laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Maar in de Hebreeënbrief lezen we nou ineens dat het vreselijk is om te vallen in de hand van God, van de levende God. Hoe is dat nou met elkaar te rijmen? Hoe kan dat nou? We moeten hier denken aan vraag en antwoord 11 uit de Heidelbergse Catechismus, waar de vraag wordt gesteld, is God dan ook niet barmhartig? En het antwoord luidt, God is wel barmhartig, zoals David zegt, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Met andere woorden, ja, God is barmhartig, maar hij kan de zonde niet door de vingers zien. Het recht eist dat God ons voor onze zonde straft. Maar als dat gebeurt, dan zou er voor niemand van ons redding meer aan zijn. Want onze God zal ons met de allerhoogste straf moeten straffen, omdat hij de allerhoogste majesteit is. En daarom lezen we in de Hebreeënbrief dat onze God een verterend vuur is. Dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Maar hij schrijft dat aan mensen die geneigd zijn om het geloof in Jezus los te laten. Hij spreekt zulke ferme taal, zodat ze tot bezinning zullen komen en beseffen wat de gevolgen zijn als ze het geloof in Jezus los zullen laten. Het is vreselijk om dan te vallen in de hand van de levende God. Het is vreselijk om in Gods handen te vallen zonder Jezus. Maar met Jezus is het anders. Dan kunnen we onbevreesd in Gods handen vallen. Als we bij Jezus blijven, als we in Hem geloven, als we Hem blijven navolgen, dan hoeven we niet bang te zijn dat we in Gods hand zullen vallen en dat Hij ons als een verterend vuur zal verteren. Als we in Jezus geloven, dan zullen wij in Gods genadige handen vallen. En dan zullen we door hem in zijn armen gedragen worden, zoals lammeren in de armen van de herder. En dat komt, maar dat komt niet omdat God het recht heeft laten varen, maar dat komt omdat een ander de straf voor onze zonde heeft gedragen. En die ander is Gods eigen Zoon, Jezus. En daarom heeft God zijn Zoon uitgeleverd aan de mensen. Daarom is Jezus in de handen van de mensen gevallen, zodat ze hem kunnen doden, zodat hij zal sterven voor onze zonden. God geeft zijn Zoon uit handen, zodat wij nooit in handen van God zullen vallen als in een verterend vuur. Jezus zal de weg van lijden en van sterven gaan, om zo de straf voor onze zonden te dragen. De straf die wij hebben verdiend. En dat terwijl hij de Zoon des mensen is. Zoals Jezus zegt, de Zoon des mensen zal in de handen van mensen vallen. De Zoon des mensen, dat duidt op zijn verheven positie. De Zoon des mensen, zo wordt ook degene genoemd in Daniël 7, die de eeuwige heerschappij van God ontvangt. Jezus zal als de Zoon des mensen worden overgeleverd, om voor mensen, in plaats van mensen, de straf te ondergaan die wij hebben verdiend. Hij valt in de handen van mensen, om ons te verlossen uit de handen van Gods oordeel, van Gods verterend vuur. Hij, de Zoon des mensen, de verhevene. Hij zal zich overgeven tot in de dood aan het kruis, om vervolgens te worden opgewekt, om verheven te worden. Want als we eens kijken in Daniël 7, dan zien we dat de Zoon des mensen opvaart naar God en dat hij alle eer en alle heerlijkheid ontvangt van God. En zo is het ook met Jezus. Jezus die in de handen van mensen is gevallen, ja, die onder de toorn van God is doorgegaan. Die daarom in de dood terecht is gekomen en zichzelf heeft overgegeven, uitgeleverd aan de mensen. En daardoor zal sterven. Hij zal ook weer verheerlijkt worden door God. Hij zal worden opgewekt. Hij zal door God worden verheerlijkt, worden verheven, omdat hij zichzelf vrijwillig heeft overgegeven in de handen van de mensen. In de handen van de mensen die hem zouden doden. Omdat Jezus die weg is gegaan, zal God hem verheerlijken. En dan blijkt het toch dat het weer helemaal waar is. Laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Laten wij ons overgeven aan de Heere, die zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard om ons te verlossen. Dan is het antwoord op de vraag van de catechismus of God ook niet barmhartig is, enerzijds dat God barmhartig is, maar ook rechtvaardig. Maar met evenveel recht kunnen we zeggen dat hij rechtvaardig is, maar ook barmhartig. En beide zien we terug in het feit dat hij zijn Zoon heeft overgeleverd in de handen van mensen, zodat wij niet in handen van God zullen vallen als een verterend vuur. Daaruit blijkt dat God barmhartig is en genadig en groot van goede tierenheid voor allen die op hem vertrouwen. God heeft zijn Zoon overgeleverd aan mensen, zodat wij bevrijd van onze zonden ons kunnen werpen in Gods eeuwige vaderarmen. En de vraag aan u, aan jou en aan mij is of we dat ook zullen doen. Of wij ons ook in die armen van God zullen werpen. Of wij ons ook door God zullen laten omarmen. Want alleen dan ben je veilig. Alleen dan mag je weten dat je behouden bent. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je altijd van Gods vaderliefde mag leven. En tegelijkertijd, dan mag je ook weten dat God bij je is. In al die moeilijke omstandigheden die ik aan het begin van de preek ook noemde. Omarm God in het geloof dat Hij zijn Zoon heeft overgeleverd voor uw zonden. En dan zult u met Hem eeuwig leven. En Hij zal bij u zijn. Hij zal uw Vader zijn. Hij zal u omringen met zijn liefde en met zijn genade. En Hij zal u het eeuwige leven geven. U zult nooit in het oordeel komen, omdat Jezus in de handen van mensen is overgeleverd. Amen. We gaan samen zingen Psalm 31, vers 4 en vers 12. 4 en 12 van Psalm 31. Wil ik nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. U kunt uw gave bij de uitgang geven of digitaal. En de collecte worden van harte bij u aanbevolen. Laten we samen danken en bidden. O God, hoe wonderlijk is het dat u uw eigen Zoon in de handen van mensen hebt overgeleverd, opdat u de handen vrij hebt om ons in liefde en genade te ontvangen. Heere, opdat u de handen vrij hebt van het oordeel, want de Heer Jezus is het oordeel over onze zonde ingegaan en Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. Heere, hoe wonderlijk is het dat u uw eigen Zoon zo niet hebt gespaard voor ons. Voor ons die echt niet beter zijn dan alle mensen dan de mensen die we tegenkomen in het evangelie. Heere, ook wij kunnen haatdragend zijn en liefdeloos. Ook wij zijn niet als vanzelf gelovige mensen die al ons vertrouwen in Jezus hebben. O God, en toch hebt u uw Zoon voor ons uitgeleverd. En is Hij in die enorme diepte, in die diepte van mishandeling en van de dood neergedaald. En heeft u zelfs moeten ervaren, het ging nog veel dieper dan dat, dat hij het uit moest roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat wij nooit meer door u verlaten zouden worden. Heer, wij danken u voor het feit dat u uw eigen Zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. En wij verwonderen ons over uw liefde en uw genade. We danken u, o Heer Jezus, dat u die weg van gehoorzaamheid, van lijden en sterven bent gegaan. Dat u zo in onze huid gekropen bent om ons te redden en te verlossen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. We danken u ook, o Heer God, dat we mogen weten dat u heel dicht bij ons kunt zijn. Ook in onze eigen nood en onze eigen zorgen, pijn, moeite en verdriet. Dat u niet hoog in de hemel bent en er niet van af zou weten, maar dat u het zelf hebt ervaren aan den lijve toen u in uw Zoon naar deze wereld kwam. We bidden u of u zo ook bij ons zult zijn, dat het ons vertroosten mag als we zelf in moeilijke omstandigheden leven. We bidden dat voor onszelf, maar ook voor mensen in de wereld. Zoveel mensen die lijden. Die lijden door het leed dat andere mensen hen aandoen. En vaak is het ook wel weer zo dat de mensen die anderen leed aandoen ook zelf weer een verleden hebben. En vaak ook weer vanuit een bepaalde pijn op die manier met andere mensen omgaan. Zo hebben wij zelf de wereld door en door verziekt. En daarom komen we tot u om u te bidden. Kom met uw heelmakende genade. En maak de dingen heel. Maak mensen heel. En troost en bemoedig ze. Wees ze nabij. Heer, kom zo met uw heelmakende liefde. En laat velen in, ja mocht het zijn allen, in uw genezing mogen delen. We bidden dat voor de hele wereld. Daarom bidden we ook om uw zegen over het werk van zending en van evangelisatie. En bidden u dat velen door het evangelie geraakt mogen worden in hun hart. Laat het vrucht mogen dragen. En zo door uw Heilige Geest over het rond van deze aarde werken. En met uw woord zo mensen in het hart van mensen binnendringen. Opdat ze zich in geloof en hoop en liefde aan u mogen overgeven. We bidden u, o Heere God, dat wij ook zelf als gemeenschap, als gemeente een plek mogen zijn. Waar mensen die met moeite door het leven gaan rust mogen vinden. Ja, dat ze ook de helende werking van uw liefde mogen ervaren. Door de liefde die wij aan elkaar geven. En aan de mensen die op onze weg komen. Ga ons zo voor op het levensspoor, o Heer Jezus, en leid ons aan uw hand. Heer God, we mogen ook voor elkaar bidden in onze omstandigheden. We denken aan meneer De Rooij, die verblijft in Ede. Wij bidden u om kracht voor hem, tot verder herstel, om uw ontferming en om uw liefde. Wees hem nabij. We bidden u voor Jan de Gier, die is geopereerd en al een tijdje alweer thuis is en mag revalideren. Geef hem kracht en sterkte om weer verder op de been te komen. Geduld misschien ook wel, omdat het toch wel best wel langer duurt dan je vaak zelf wenst. Wees hem nabij en goed. Heer, wij komen tot u om te bidden voor Marlies en Wilke den Hertog, die te maken hebben met de gevolgen van de aardbeving die in Myanmar heeft plaatsgevonden en die tot in Thailand gevoed is. We danken u dat u hun leven gespaard en bewaard hebt en bidden u dat u hen ook alles zult geven wat nodig is, ook om er voor hun gezin te zijn, maar ook voor de mensen om hen heen, in de specifieke taak die u aan hen gegeven hebt. Wil u ook bidden voor de mensen in Myanmar in bijzonder, maar ook in Thailand die geleden hebben onder de gevolgen, die lijden onder de gevolgen van de aardbeving. Wij bidden nu om uw zegen over hen die zich inzetten om mensen te redden. Heren, ontferm u over hen en geef troost aan hen die verlies hebben geleden. Wij dragen hen van harte aan u op. Wij bidden nu ook voor Jan Schouten, voor Gerard en Anneke Buitenweg en Kees Boel die in Israël aan het werk zijn om de oost binnen te halen, omdat veel mannen in Israël nu in het leger dienen. Wij bidden u dat u met deze 4 gemeenteleden zult zijn, dat u hen zult beschermen en bewaren en hun kracht zult geven voor het werk dat zij mogen doen. Wij bidden u ook voor Israël en voor de volken om hen heen. We bidden u dat er vrede mag komen. Heer, we bidden u voor Israël dat u het zult beschermen en bewaren tegen zijn vijanden. Maar ook dat u zult geven dat er onder Israël en onder alle volken tot het verlangen mag zijn naar vrede en naar gerechtigheid. En naar het wonen in vrede met elkaar. En dat het mag zijn in de broederschap die u schenkt in de Heer Jezus Christus. Ja, wil zo ook daar het evangelie van Jezus Christus rijkelijk laten gedijen, Heren, zodat Joden en heidenen zich mogen verheugen in hem en zo door hem elkaar mogen omarmen als broeders en zusters in Christus. We willen ook danken met Karsten en Irene van Riezen die weer een visum mochten ontvangen. En wij dragen ook hen aan u op en bidden om uw zegen over het werk dat zij mogen doen. En zo komen wij tot u, Heren, met al onze gebeden, met onze dank. En vragen we u of u ook met ons mee zult gaan het verdere van deze zondag in. Ontferm u over ons. Wees bij ons. Zegen ook de dienst die vanavond gehouden wordt. Heren, schenk ook uw dienaar die voor mag gaan wijsheid, kracht en inzicht om het woord te verkondigen dat hij heeft mogen voorbereiden. En geef zo dat het een dienst mag zijn waarin jong en oud mag worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Wij vragen dit alles van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 154, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 154. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.